Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
We lezen vanmiddag uit het Lucas-evangelie. En dat is, voor de regelmatige bezoeker hier geen verrassing. Daar hebben we eigenlijk vanaf het nieuwe jaar zijn we dat steeds uit aan het lezen. Rond Goede Vrijdag en Pasen ook. Rond Pasen hebben we gelezen hoe Lucas vertelde van de opstanding. We stonden met name stil bij Petrus, de verwondering van Petrus. En vanmiddag lezen we verder. Want Lucas die beschrijft na het schrijven over de opstanding, hij beschrijft nog over twee verschijningen van Jezus. En dat is allereerst de verschijning aan een aantal leerlingen die naar Emmaus gaan. En ook nog een verschijning, en daar gaan we over lezen, van alle leerlingen die bij elkaar zijn van Jezus. En over die verschijningen van Jezus, daar gaan we van lezen. De situatie is dat de Emmausgangers, die hebben Jezus ontmoet en die zijn dat nu aan de andere leerlingen aan het vertellen, daar hebben ze het over. En die zijn in gesprek en dan komt Jezus. We lezen Lucas 24, vers 36 tot 49 en het staat allemaal afgedrukt in de liturgie. Daar horen we het woord van God. Terwijl zij, die Emmausgangers, nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie. Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar Jezus zei tegen hen: waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en mijn voeten, ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb. En daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hen: hebben jullie hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen: er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. En jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. En ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad, tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Gemeente van Jezus Christus, gasten in ons midden, geliefde broeders en zusters. Wij zijn vanmiddag getuigen van een soort van mannequin challenge. Dat roept denk ik wat vraagtekens op, dus daarom zal ik eerst wat uitleggen aan de 40-plussers wat dat is, een mannequin challenge. En aan de wereldvreemde 40-minners. Hoeft het niet? Mannequin challenge, dat was een hype de afgelopen najaar op sociale media. Waarin het idee was dat je met een groep een bepaalde pose aannam. En dan die pose blijft aanhouden, helemaal stil. Als een soort van etalagepop, mannequin. En dat iemand dat dan filmt, dat hele tafereel. En dat vervolgens dan op Facebook post of zo. Nou, hilarisch natuurlijk. Dat was de bedoeling in ieder geval. Maar goed, dat beeld van zo'n mannequin challenge, van één iemand die beweegt en anderen die stilstaan, dat kwam bij me op toen ik deze scène las die we hebben gelezen. Want eigenlijk zien we iedereen in die ontmoeting stokstijf stil staan. Want Jezus komt binnen, hij spreekt, maar iedereen eromheen, die staat helemaal stil. Die doet helemaal niks. Heel dat gedeelte lang. Eentje die geeft er even tussendoor een stuk vis aan Jezus, maar dat is het dan ook. Iedereen is stil. Door angst, door verbijstering, door ongeloof, verwondering. Stokstijf stil. En Jezus, nou ja, die beweegt daar tussendoor. Hij is het die beweegt en die spreekt en die doet. En dat is het beeld voor ons vanmiddag. Beeld van de kerk. Iedereen staat stil en de ander, de levende, die beweegt, spreekt, doet, werkt. Het is niet zo gek dat die leerlingen en die andere volgelingen die erbij zijn, stil komen te staan. Want ze zien dus ineens met eigen ogen dat het waar is dat Jezus leeft. Het meest ongeloofwaardige van het christelijk geloof. Jezus leeft. Ze waren nog volop aan het treuren met elkaar. Hun leven was stil komen te staan een aantal dagen hiervoor. Door die dramatische wending een aantal dagen geleden. Ze waren ineens met elkaar in een ontzettend slechte film terechtgekomen. In een stroomversnelling gebeurde er van alles rond Jezus. Ja, en nu is hij dood. De man aan wie ze heel hun leven hadden opgehangen. Maar hij bleek niet te zijn hoe ze dachten. En ze waren maar wat van hem weggetrokken. Ze konden ook niet zo anders om een beetje hun eigen hachje nog te redden. En ja, er waren wat geruchten dat zijn graf leeg was. Maar ja, dat was gezegd door vrouwen. En ja, vrouwen. Alhoewel, Petrus die had dat ook gezegd. En er waren nog twee andere mannen die hadden Jezus ontmoet en die vertellen er nu ook van. Maar ja, kom op, het kan niet. Het kan niet. Dat hij weer zou leven, dat kan niet. Nou ja, zo zijn ze bij elkaar. En dan ineens die woorden. Vrede zij met jullie. En ze vallen nog meer stil. Het is een stilstaan vanwege het amper kunnen geloven wat er gebeurde. En je begrijpt het. Überhaupt, dat hele verhaal van God. Hemel en aarde geschapen. En hij zag dat het niet goed ging. En hij kwam met een plan van redding. Allereerst door Israël heen, later door Jezus. Verzoening met hem. Doorbraak van zijn rijk. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuw leven. Het grote verhaal van God. Je hoort het. Ja, je valt er stil van. Het is toch amper te geloven. Je valt stil bij het verhaal van het evangelie. Zeker op de momenten dat jouw leven stil komt te staan. Zoals bij de discipelen. Het liefste wat ze hadden is er niet meer. We hebben ze meegemaakt met elkaar, die momenten. Dat het leven op zo'n manier stil viel. Staand met elkaar bij een sterfbed. Of bij je graf, oud, jong. En het viel stil. Of gewoon met elkaar aan de keukentafel in de huiskamer. Als er zorg naar boven kwam rond kinderen of de wereld of rond relaties of over de kerk. Of in gesprek met elkaar over het inzien dat het niet zelf lukt om de weg naar God toe open te houden. Te veel dozen op zolder die het liefst voor God zou willen wegschuiven, maar het kan niet en... We vielen stil en konden soms geen kant uit. En ja, dan kwam er wat beweging, verkondiging, dat er een is die leeft en die vrede wil brengen, verzoening. Verkondiging dat er een God is die bezig is om zijn plan van redding van de wereld te vervullen. Maar ja, je gelooft het niet zomaar. Je gelooft het niet zomaar. Lucas is heel eerlijk. De boodschap dat er een Heer is die leeft, die zet jou niet zomaar in beweging. Nee, je valt veel meer stil. Echt? Hoe dan? Ik snap het niet, wat is dit eigenlijk? Maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel. Dat het evangelie je wel in beweging brengt. Het gebeurt wel. Een mens die zich letterlijk gedragen weet door de levende Heer bij het afscheid van iemand heel dierbaar. Of iemand die ineens een hernieuwde gang met God vindt uit het niets. Of een jonge zuster die ineens een flinke schuld van zich afvoelt volle richting God na gebed. En nog veel vaker gebeurde het beweging door het evangelie van een opgestane Heer, absoluut wel. Bij de discipelen uiteindelijk ook gebeurt de beweging. Er is weinig beweging dus in heel dit gedeelte, maar er gebeurt wel iets in vers 45. En dat is een kernvers voor Lucas in zijn vertelling van deze verschijning. Jezus die heeft aan zijn leerlingen laten zien dat zijn lichaam echt is. Hij heeft de wonden laten zien. En hij heeft ook gegeten als een soort van bewijs. Ik heb een echt lichaam. En dan zegt hij woorden over in vervulling gaan, dat er van alles in vervulling is gegaan. En dan zegt Lucas, daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Ineens zien we beweging. Jezus die maakt het verstand van de leerlingen open. Hij doet denken aan al die momenten dat Jezus sprak over zijn lijden en zijn sterven en zijn opstaan nog hiervoor. Zijn leerlingen begrepen daar nooit wat van, wat Jezus nou precies bedoelde. Maar Jezus bewerkt het nu zo, dat ze het ineens gaan begrijpen met elkaar. Ze zien ineens de samenhang tussen alles. Dat is wat hier in de ontmoeting gebeurt. Het gebeuren van de afgelopen dagen, Gethsemane, Golgotha, het lege graf. Ineens zien ze dat het allemaal verbonden is met wat ze al veel eerder hebben gehoord. Wat ze van hun ouders hebben gehoord over de Here. Die verhalen van Israël, van Mozes, bevrijd uit Egypte, de psalmen die ze geleerd hebben, de verhalen over de tijd van David, de verhalen over de profeten, Elia, Elisa en nog veel meer. Woorden van Jesaja die ze ergens in hun hoofd hebben zitten. Ineens begint dat allemaal bij elkaar te vallen met die gebeurtenis die ze net hebben meegemaakt. Deze Jezus, ja hij is het echt, die komen zal en waarover gesproken is. Dat zien ze ineens voor zich. Dat zij voor hun ogen die dagen Gods plan met de wereld hebben zien gebeuren. Die beweging, die komt er in hun hart, die komt er in hun verstand naar boven. En ja, het wonderlijke is, dat gebeurt dus door Jezus. Want daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Jezus is in charge in deze beweging die er in de leerlingen komt. Beeld van de kerk. Iedereen staat stil. En de ander, de levende, die beweegt, die spreekt, die doet, die werkt. Weet je, het vak van predikant, dat is eigenlijk een heerlijk vak. En ook het werken in de kerk, en ook als ambtsdrager of andere taken in de kerk, dat is echt heerlijk werk. Ik heb als predikant ook een beetje in de melkput proberen te staan, of een beschoeiing gemaakt in een waterpak. U zit er ook wel achter kantoor, maar het werk in de kerk is eigenlijk echt veel fijner. Want werk in de kerk is eigenlijk niet veel meer dan wachten op het werk van een ander. Werk in de kerk is niet meer dan wachten op het werk van een ander. Iedereen staat stil. En de ander, de levende, die beweegt, die spreekt, die doet, die maakt, die werkt. In het bezoekwerk, in jeugdwerk, in beleid maken, in denken over de toekomst. Natuurlijk, wij zijn hard bezig ook. Wij werken, we zijn bezig, we zijn creatief, we denken na over beleid. En een predikant doet ook wel meer dan alleen maar wachten. Maar bovenal doen we dat toch zittend, biddend, wachtend op het werk van God. Doet u het werk, Heren. Opent u ogen en verstand en hart van mij, van anderen. En dan ben je soms ook gewoon stom verbaasd over die dingen die ineens gebeuren. Het is denk ik mijn grootste leer in de afgelopen ruim 4 jaar. Dat God echt werkt. En dat ik zelf lang niet alles hoef te plannen en te bedenken en voor te bereiden. Maar God is de levende. En hij werkt. Ook vandaag. In levens, in diensten, in de kerk, tijdens catechese, rond het jeugdhonk. In bezoeken. God werkt. Hij is in charge. Nou, die verkondiging kunnen wij denk ik goed gebruiken vandaag. In een tijd waarin onze blik eigenlijk als vanzelf wordt gericht op jezelf. Is het goed om verkondigd te krijgen dat er een ander werkt. Want de blik in de levensfeer vandaag, die ligt helemaal op jezelf. Je kunt zelf je hele leven maken. Je moet niet naar een ander kijken. Je moet niet omhoog kijken, maar je moet naar jezelf kijken. Dat is meer de prediking om je heen. En als je maar genoeg je best doet, dan kun je zelfs ook wel je eigen succes creëren. Wij kunnen heel goed daarin de verkondiging gebruiken. Dat er iemand buiten ons is die werkt. En ik denk het risico, het is vandaag een risico voor de kerk. Om te veel mee te gaan in het naar jezelf kijken voor het krijgen van succes. Om er ook vanuit te gaan dat veranderingen van onszelf uit de kerk vandaag kunnen redden. Als wij maar aanpassingen doen aan diensten wat meer aantrekkelijk andere vormen, dat het dan allemaal wel weer aantrekt. Ik geloof er helemaal niks van. Het probleem van de kerk en rond geloof vandaag zit veel dieper dan alleen maar wat fancy vormen. En dat probleem is dat ogen gesloten zijn voor het werk van boven. Dat er geen idee is, dat er een werkelijkheid is buiten de onze, dat er iets kan zijn als God. Dat idee, maak je leven zelf, want anders is er niet. Dat is een veel dieper ding waar we als kerk mee hebben te dealen. En dat gaat niet alleen over de boze buitenwereld, buiten de kerk, maar dat gaat ook over je eigen hart. Dat is het ding waar je het meest zelf ook mee hebt te dealen. Dat er een God is, die werkt, dat moet je aangezegd worden. En daar helpt niet alleen een goede band of spannende nieuwe vormen bij. Daar helpt alleen in kijken naar boven. Bidden dat God werkt. Dat hij ogen en verstand en een hart opent. In mijn toga heb ik een gebed laten borduren toen ik hier begon. Ik heb er wel eens over geschreven en in de beeld heb ik daar nu pas ook weer over geschreven. Omdat het zo'n fundamenteel ding is. Dat gebed, dat klinkt in het Engels, may your wonders never cease, may your spirit never leave, may we ever long to see your face. Dat betekent zoiets als, Heere, dat uw wonderen niet ophouden, dat uw geest ons niet verlaat, dat wij altijd blijven uitzien naar uw aangezicht. Dat spreekt voor mij het essentiële uit, dat God het werk moet doen. Wij zijn afhankelijk van zijn wonderen, dat hij werkt. En niets minder. Nou, dat wonder gebeurt aan de discipelen hier. Er komt beweging in ze. En er komt ook nog meer beweging dan alleen in henzelf. Want Jezus die voorzegt dat er nog meer beweging gaat komen. Hij zegt, nu jullie het begrijpen. Mijn werk van lijden en sterven en opstaan. Nu jullie inzien dat het allemaal in Gods plan ligt. Nu zullen jullie ook anderen daarvan gaan vertellen. Want dit is niet alleen voor jullie. Opdat het voor jullie allemaal helder is. En dat het tussen jullie en mij weer goed is. Nee, Jezus schetst een veel groter beeld in zijn woorden. Alle volken moet het helder worden. Gods plan van redding. Alle volken moeten tot inkeer komen, zegt hij. Opdat hun zonden worden vergeven. En jullie gaan daarvan getuigen, mijn leerlingen. Wauw, er komt ineens nog veel meer beweging naar voren. Ook richting anderen komt er een beweging. Dat is ook beeld van de kerk. Jezus beweegt, spreekt, doet, werkt. Niet alleen voor jouzelf. Ook voor mensen om je heen. En je bent geroepen om daarop te wijzen. Zodat anderen ook in beweging komen. Het zijn altijd heel hooggegrepen woorden. We proberen het, als gemeenten in het Waterlandse, anderen te wijzen op God die werkt. Maar je merkt aan van alles, het is een flinke klus. Gelukkig houdt Jezus het hier niet bij, want er klinken hierna ook weer van die woorden van boven. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. In jullie roeping zal er kracht uit de hemel zijn. De Heilige Geest die zal komen en die zal gaan bewegen en spreken en doen en werken en wonderen. Geliefde broeders en zusters, iedereen staat stil. En de ander, de levende, die beweegt, spreekt, doet, werkt. Beeld van vanmiddag, beeld van de kerk. Vertrouw op dat werk van God. In de momenten dat je leven stilvalt om missen. Vertrouw op zijn werk van herstel en opstanding. In de momenten van zorg om je kinderen, of de wereld, of rond relaties. Kijk omhoog en vertrouw op het werk van God. Dat Hij soms wegen opent die je niet verwacht. In de momenten waarop je twijfelt of je nog wel bij God kan aankomen. Kijk niet naar jezelf, maar vertrouw op het verzoenend werk wat Christus aan het kruis heeft volbracht. In de momenten van ongemakkelijkheid erover rond de gemeente. Over de toekomst hier in Waterland. Over samenwerking, over de kleur van de gemeente. Kijk daarin niet te veel naar jezelf of naar anderen. Vertrouw erop dat Hij hierin werkt. Kijk niet te veel naar je eigen navel. Kijk omhoog. Verwacht het van de Heer. Hij beweegt, spreekt, doet, werkt, wondert. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.